Vrienden, ik heb een mooi stel vragen van u gekregen. En de eerste komt zelfs meermalen voor. En die luidt als volgt. Het zijn wel allemaal beelden, maar wat is het nu? Zijn wij de vrienden van de bruidegom, maar ook de bruid van de Heer, van het Lam? En zijn wij zijn lichaam? Hoe zit het nu? Ja, inderdaad, je komt wel eens met de beelden in de war. En dat heb ik vanavond nog verergerd door er nog een extra eigen bedacht beeld aan toe te voegen. Wat de schrift erover vertelt is al ingewikkeld genoeg en dan ga ik het nog lastiger maken. Nou, ik zal het voor u proberen op een rijtje te zetten. Ik heb regelmatig de vraag gehad, hoe kunt u nou zeggen dat wij de bruid van Christus zijn? Dat is Israël, oftewel Jeruzalem. Wij zijn de bruiloftsgasten of de vrienden van de bruidegom of wat dan ook. Of wij zijn het lichaam van Christus. Wij zijn niet de bruid, wij zijn het lichaam. En het lichaam bestaat uit hoofd en de leden, dat zijn wij. En als zodanig zijn wij dan de bruidegom en Israël is de bruid. Nee. Wij zijn en het lichaam van Christus. Wij, dat zijn alle gelovigen die behoren tot de gemeente van God. We zijn en het lichaam van Christus en we zijn bruid van het Lam en we zijn huis van God. En nog een heleboel andere beelden, maar dit zijn de drie bekendste, huis of tempel van God. Het probleem zit er daarin dat het beeld van een bruid meermalen gebruikt wordt. Ook voor verschillende groepen zoals en de kerk en Israël. En ik heb dat geprobeerd duidelijk te maken straks, maar het ging misschien een beetje vlug. Door te laten zien dat je dat soms ook in de Bijbel terugvindt. Bijvoorbeeld in Jacob, die twee vrouwen had. Dat is al een heel oud beeldspraak. De oude kerkvaders gebruikten dat alleen die draaiden het volgens mij precies verkeerd. Want die zeiden, eerst kreeg hij Lea, dat was natuurlijk Israël, en toen kreeg hij ons, dat is Rachel. Nee. Hij kwam voor Rachel, zei ik straks, dat is de ene bruid, dat is Israël. Hij kreeg Lea, dat is de kerk. Maar uiteindelijk krijgt hij toch ook Rachel, moet hij nog 7 jaar wachten. Zo is de beeldspraak volgens mij correct toegepast. Maar dan zie je al dat Jacob met die beide vrouwen een beeld kan zijn van Christus in die twee liefdesrelaties die hij heeft. Naar zijn gemeente toe en naar Israël toe, specifiek Jeruzalem. En beide beelden worden omschreven als die van een bruid. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Er is nog een voorbeeld. In het boek Deuteronomium vind je als een man twee vrouwen heeft. De een houdt hij meer van dan van de ander. Dan mag hij die vrouw die hij maar die meer van houdt niet voortrekken. Als nou toevallig de zoon is van de minder beminde vrouw. De oudste zoon. Dan moet hij toch die oudste zoon het eerstgeboorterecht gunnen. Ook al had hij die misschien liever geschonken aan de vrouw van, aan de zoon van de meer beminde vrouw. Kunt u het nog volgen? Maar dan heb je in feite hetzelfde beeld. Een man met twee vrouwen. Alleen daar is het net andersom. Daar lijkt het op Christus is de eerstgeborene en hij stamt uit die ene vrouw, Israël. Daar is dus de meest geliefde, niet zo Rachel, dat is het beeld van Israël, maar in dit geval is het net andersom. Dat is de kerk. Je denkt door alle eeuwen heen, Israël is een beetje daarbij in de schaduw verdwenen. In het hoekje waar de klappen vallen. Maar nee, zo is het niet. En die oudste zoon van de minder beminde vrouw is in dit geval Christus. Wij kijken misschien neer op Israël. Voor sommige christenen is het zelfs een beetje moeilijk om dat te accepteren. Jezus hoort tot het volk van de Joden. Vooral christenen die van huis uit of via de kerk toch een heel klein verborgen stukje antisemitisme hebben meegekregen. U weet, Polen is van huis uit een bijzonder antisemitisch land. Ik liep daar een keer in een katholieke kerk met een protestantse vriend. En ik zei tegen hem, wat is dat opvallend zeg, al die Joden hier in de kerk. En hij zegt, hoezo dat dan? Ik zeg, nou, ik zie daar een beeld van Maria en een van Jozef en een van het kindje en van al die 12 apostelen en van al die aartsvaders en al die profeten. Allemaal Joden. Nou, ik durf er een kwartje om te verwedden dat 99,7% van al die katholieken die dagelijks in die kerk komen, daar nooit ook maar 1 seconde bij stilstaan. De kerk, dat is het wel. Israël komt op het tweede plan. Maar Jezus is de eerstgeboren niet van de kerk, maar van Israël. En hij zal daarvoor niet onderdoen. Hij is de erfgenaam. Zo vat ik die beeldspraak samen. Ik geloof dat het Deuteronomium 22 is. Of 21. Maar zo pas ik dat toe. Dus met de beelden van de schrift moet je wat flexibel zijn. Je moet steeds de samenhang daarbij in het ogenschouw nemen. En zoals Christus een hemelse bruid heeft. Dat is die bruid van het lam in het boek Openbaring. Want die bruiloft wordt al gesloten daar in de hemel. Terwijl op aarde nog steeds zo'n onrust is. Maar de bruid, er is ook een aardse bruid. En dat is de stad Jeruzalem. Waarom zou de beeldspraak van bruidegom en bruid niet voor allebei gebruikt kunnen worden? Dus ik hoop dat het daarmee... En dan heb je ook nog die vrienden. Die vraag zal ik er maar meteen bij halen. Want ik heb het daar ook gehad. Dat was mijn eigen verzonnen beeldspraak. En de schriftkenners onder ons, die dachten natuurlijk meteen van... Hé, wat kregen we nou zeg? Want die wisten dat dat beeld van die vrienden in het Nieuwe Testament heel anders wordt toegepast. Johannes de Doper zegt dat. Hij is de vriend van de bruidegom. Dat is de bruidsjonker. Dat is de best man, zoals ze in Engeland noemen. Dat is degene die namens hem optreedt. Een bruidsjonger die ook zijn getuige is, enzovoort, enzovoort. Johannes rekende zichzelf dus niet tot de bruid. De bruid dateert vanaf de Pinksterdag. Hij is een vriend van de bruidegom. En dat past bij wat je vindt in Openbaring 19, bij de bruiloft van het Lam. Daar wordt ook gesproken over genodigden, die wel gelukzalig worden genoemd. Nou, dat is niet die bruid. De bruid wordt niet op haar eigen bruiloft genodigd. Ze is een van degenen die uitnodigt. Maar die genodigden, dat zijn degenen die kinderen van God zijn, maar zelf niet tot die bruid behoren. Nou, dan kun je alleen al alle gelovigen uit het Oude Testament bijrekenen. Als je het tenminste goed voor ogen houdt, de bruid is de Nieuwtestamentische gemeente die begonnen is op de Pinksterdag. En toen heb ik vanavond een eigen zelfstandig beeld eraan toegevoegd. Ik zeg, want als wij straks terugkeren met Christus op aarde en hij zal zijn huwelijksband met Jeruzalem aangaan, en eigenlijk is dat een herstel van die oude band die er was tussen God en Jeruzalem, dan zijn wij als het ware de genodigden. Wij zijn de toekijkers, wij zijn de getuigen, wij zijn de bruidsjonkers. Dat had ik helemaal zelf verzonnen. En sommigen die dachten, hé, hoe zit dat nou, dat was toch heel wat anders. Nou, dat heb je met zo'n beeldspraak die je op twee manieren kan toepassen. Wij zijn de bruid van Christus, maar de bruiloft die hij met Israël zal aangaan, daar zijn wij toeschouwers. Bruidsjonkers, eregasten, hoe je het ook maar wil noemen. Nou, ik hoop dat het niet nog ingewikkelder is geworden. En anders weet je wat, gewoon die CD, zeg maar, die mensen die kopen de CD en die draaien ze net zo lang dat ze het snappen. Dus ik druk me tegenwoordig ook heel kort uit, want ik denk die mensen moeten gewoon die CD maar 3 keer draaien. Dan willen jullie beneden daar een beetje stil zijn. Als Jezus terugkomt op aarde, wordt de duivel gebonden voor 1000 jaar. Waarom wordt hij gebonden? En niet gelijk een kopje kleiner gemaakt. Er zijn 2 vragen. In eerste plaats, waarom wordt hij gebonden? Het antwoord staat niet in de Bijbel, maar het antwoord dat ik van kind af aan heb meegekregen, dat bevredigt me nog steeds het beste. En dat is dit. 1000 jaar lang zal de wereld vrede en vreugde en gerechtigheid genieten. En als dan, en er is niemand die hen verzoekt. Er is, de verzoeker is opgesloten. En zo gauw na die 1000 jaren de duivel weer wordt losgelaten, zijn ze binnen de kortst mogelijke tijd allemaal weer van de kaart. Dan gaan ze achter hem aan. En daarmee wordt iets heel belangrijks bewezen. Namelijk, je moet bedenken dat heel veel mensen in het 1000-jarige rijk geboren worden, die Christus nooit persoonlijk gekend hebben, die het ook maar van horen zeggen hebben. Er zal weer een hele grote massa zijn die alleen maar huichelachtig zich zullen onderwerpen, maar geen innerlijk deel hebben aan Christus. En als aan het eind de duivel wordt losgelaten, dan blijkt dat die hele grote massa niets met hem heeft en zomaar weer achter hem aangaat. Met andere woorden, zelfs 1000 jaar vrede en gerechtigheid kan het hart van een mens niet werkelijk veranderen. In zekere zin is dat het laatste smoesje dat de mens nog zou kunnen bedenken. Ja, als wij maar in een betere wereld zouden leven. Als we veel meer van de vreugde en de vrede en de gerechtigheid van God zouden zien. Maar ja, waar is God in deze wereld van droefheid en oorlog en smart en ongerechtigheid? Nee, als we maar in zo'n mooie wereld leven, ja, dan zou iedereen heus wel de Heere God dienen. En wat blijkt? De duivel wordt losgelaten. En meteen gaan ze weer achter hem aan. Want zolang het hart niet veranderd is, zolang de Heilige Geest niet beslag heeft gelegd op de harten van mensen, kunnen zelfs de meest ideale omstandigheden hen niet werkelijk veranderen. Dus waarom wordt hij niet meteen een kopje kleiner gemaakt? God heeft hem nog nodig na die 1000 jaar. En zo gauw dan God opnieuw ingrijpt, dan pakt hij hem bij zijn nekvel en gooit hem in de poel des vuurs. Maar hij heeft nog een rolletje te vervullen. Ik denk altijd, de duivel die weet dat toch al lang, dat staat in de Bijbel. Hij weet dat hij gebruikt wordt. Dus zou hij niet straks een poets kunnen bakken en zeggen, nou weet je wat, dan verleid ik die mensen niet. Maar ik denk dat het antwoord heel simpel is, hij kan niet anders. Hij kan niet anders dan slecht zijn. Dus je moet heus niet denken dat hij denkt, kom laat ik nou eens om de boel te vernachelen goed zijn. Dat kan hij helemaal niet. Waar zal, zegt de volgende vraag, de zonde zijn in het 1000-jarig rijk? Weliswaar regeert Christus, maar de mensheid zal toch in zijn natuur nog niet veranderd zijn? Dat is een hele goede vraag. We zeggen het wel eens zo. In 2 Petrus 3 staat er van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar zal gerechtigheid wonen. Want dan zal de zonde uit de kosmos zijn afgeschaft. Gaan we de volgende keer bekijken. Maar in het vrederijk zal de gerechtigheid heersen. Jesaja 32 vers 1, zie een koning zal regeren in gerechtigheid. De zonde zal moeten worden onderdrukt. En dat kan gebeuren. De verzoeker is weg, maar die zondige harten van mensen, die zijn nog steeds onveranderlijk boos. Velen van hen die zich, ja, in de psalmen staat het zo mooi, in de oude vertalingen, daar staat er ook al van David, dat heel veel mensen zich geveinsdelijk aan hem onderwierpen. Ken je dat woord nog? Dus ze veinzen maar, ze doen net alsof. Het zijn eigenlijk huichelaars. Maar ze kunnen niet anders, ze moeten zich onderwerpen aan zijn autoriteit. Maar dat soort boosaardige mensen, die komen natuurlijk vroeg of laat aan het licht. En het wordt prachtig beschreven in Jesaja 65. Daar lees je, ja, de leeftijden van de mensen zullen worden als die van de bomen, 1000 jaar. Dat zou je theoretisch kunnen overleven. Maar dan staat er, de zondaar zal door de vloek getroffen worden. Een jongeling van 100 jaar. Die zal, als die zich openbaart, in de natuurlijke boosheid van zijn hart door de vloek getroffen worden. Dat is nou echt wat je noemt een directe regering van God. Wij leven onder een indirecte regering. Dat wil zeggen, de goeden worden vaak verdrukt en de slechte mensen, die gaan het voor de wind. Maar aan het eind blijkt dan pas dat die goeden er toch komen en die slechte, daar gaat het mis mee aflopen. Dat is een indirecte regering, maar onder een directe regering wordt het kwaad onmiddellijk bestraft, het goede onmiddellijk beloond. Zoals dat ook in een goede staat met een behoorlijk functionerende politie het geval is in onze samenleving. Maar zo zal het in het vrederijk ook zijn. En dan zie je dat mensen die niet alleen maar een zondige natuur hebben en zondige gedachten, maar ook in rebellie zich zullen openbaren tegenover de ene koning, die worden onmiddellijk te pakken genomen en door de vloek getroffen. En dat die zondige natuur erin zit, nou ik herhaal wat ik net zei, dat blijkt op het moment dat de duivel weer losgelaten wordt na die 1000 jaar. Dan gaan ze anders ook weer voor de Bijbel. Ze hebben zich geveinsdelijk, ik vind het zo'n leuk woord, moet ik één keer gebruiken. Geveinsdelijk aan Christus onderworpen. Maar zo gauw de duivel wordt losgelaten, dan tonen ze weer het ware masker. En dan blijkt inderdaad, alleen God door zijn geest kan het leven van de wedergeboorte in een hart werken. De meest ideale omstandigheden maken van een mens geen rechtvaardig. Wie zullen de bewoners zijn van de aarde tijdens het 1000-jarig rijk? Nou, het zijn dus de schapen. Dat zijn degenen die het vrederijk mogen binnengaan. En er wordt niet veel van in geëist, dan behalve dat ze goed zijn geweest voor de broeders van de koning. En daarmee, door wel te doen aan degenen die de koning toebehoren, blijkt dat ze ook wel gedaan hebben aan de koning zelf. Geen hoge eisen. Maar ze mogen het vrederijk binnengaan. Maar ik heb u al gezegd, er worden hele generaties geboren in dat vrederijk. En vele van hen zullen niet waarachtig Christus toebehoren. Er zullen volkeren zijn, die gaan op naar Jeruzalem. Die zullen daar elk jaar het loofhuttenfeest vieren, wordt gezegd in Zacharië 14. Er zal het volk Israël zijn, 12 stammen hersteld in het land, et cetera. Dus er zijn vele getrouwen onder hen, maar er zullen ook weer vele heimelijke goddelozen bijkomen, zoals aan het einde blijkt. Tijdens de grote verdrukking voorafgaande in het Rijk hebben de mensen toch maar twee keuzes. Het beest aanbidden of niet aanbidden. Betekent de martelaar, en niet aanbidden betekent de martelaar zijn en de dood. Zij zullen toch gaan regeren met Christus. En zij die het beest aanbidden hebben toch geen ingang in dit Rijk. Ja, dat is waar, dat heb je goed samengevat. Maar de vraag is maar of iedereen buiten het Romeinse Rijk, het herstelde Romeinse Rijk, waar dat beest regeert, ook diezelfde twee keuzes zullen hebben. Er zullen er velen zijn die ver van dat deel van de wereld afstaan. En die worden alleen maar beoordeeld op grond van dit punt. Of ze toch door goed te doen aan de dienstknechten van de koning, daarmee ook indirect voor de koning zelf hebben gekozen. Dus binnen het Romeinse Rijk is het waar. Je bent voor of tegen het beest. En daarmee ben je tegen of voor Christus. Maar de wereld zal nog veel groter zijn. Maar dat hangt van een heleboel details af. Die kunnen we nu allemaal bespreken. Want er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, maar dat zogenaamde Romeinse Rijk in de eindtijd, dat zal de hele wereld omspannen. Nou, dat geloof ik dus niet. Maar dat voert nu veel te ver. Lees mijn boek, De Toekomst van God. Wat heerlijk, hè? Daar schrijf ik die boeken voor. Dan kan je er heerlijk naar verwijzen. Als je het gevoel hebt, ja, ik stuur die mensen met een Jantje van Vlaardingen het bos in. En dan weten ze dat antwoord niet. Dan zeg ik, nou, kijk maar, daar staat het. Wie zijn het die met Christus zullen regeren over de aarde? Zijn dat alle gelovigen die ontslapen zijn voor de grote verdrukking of opgenomen zijn? Of zijn dat ook de martelaren uit de grote verdrukking? Dat is echt een kenner, dat hoort u wel natuurlijk, hè? Ik bedoel, sommigen van u zouden vast nooit op zo'n vraag gekomen zijn. Het antwoord luidt, al de gelovigen die gestorven zijn en opgewekt worden aan het begin van het vrederijk. Of al eerder opgewekt zijn bij de komst. Maar laten we het niet al te ingewikkeld maken. Het gaat om de verheerlijkte heiligen. Het gaat om al diegenen die Christus hebben toebehoord. Maar dat geldt ook voor de gelovigen van het Oude Testament. Het geldt voor alle gelovigen die dan met een verheerlijk lichaam met Christus verbonden zullen zijn. Dus er is geen uitzondering. We lezen in 1 Korinthe 6. Weten jullie niet, zegt Paulus daar tegen de Korintiërs, dat jullie de wereld zullen oordelen? Dat betekent eigenlijk zo'n beetje hetzelfde als over de wereld zullen regeren. De rechtspraak over deze wereld zullen uitoefenen. Dat wordt tot alle gelovigen gezegd, ook van die tijd. En dat geldt ook voor de gelovigen uit het Oude Testament. Al die gelovigen die als verheerlijkte heiligen met Christus verbonden zullen zijn en vanuit de hemel de aarde zullen regeren in het vrederijk, die delen in deze Christusregering van 1000 jaren. En dat vinden we meermalen. 2 Timotheüs 2 vers 12 schiet me zo te binnen. Als we met hem verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Wij zijn, zegt Openbaring 1 en ook Openbaring 5, koningen en priesters. Wij zijn allemaal koningen. Of in elk geval kroonprinsen. Want we oefenen dat koningschap nog niet uit. Maar in principe zijn we koningen. En we zullen straks met hem regeren. En daar zijn we geen uitzondering op. De enige die geregeerd zullen worden, dat zullen de mensen zijn die dan op aarde zullen zijn. Maar al degenen die als gelovigen met verheerlijkte lichamen met Christus in de hemel zullen zijn, die zullen ook met hem regeren. Nogmaals, dit is echt ingewikkelde stof en ik moet het een beetje kort houden, maar ik hoop dat u er wat aan hebt. Als wij met Christus over de aarde zullen regeren en Christus zetelt letterlijk in Jeruzalem, zullen wij dan ook op aarde zijn of toegang hebben tot de aarde? Met wat voor soort lichaam is dit dan? Een verheerlijk lichaam? Hele goede vragen allemaal. Ik zie het zo, hier op aarde zullen mensen wonen met dit sterfelijk lichaam zoals wij dat hebben. Die zijn nooit gestorven, die zijn nooit opgestaan, die gaan met dit sterfelijk lichaam het vrederijk binnen. Dat geldt voor al die Israëlieten die dan zullen wonen in Israël, in Jeruzalem. Dat geldt voor al die volkeren die op aarde zullen wonen, die allemaal deel krijgen aan het vrederijk. Al de gelovigen die gestorven zijn of op het moment van de wederkomst vernieuwd worden en met Christus dat verheerlijk lichaam zullen delen en met hem vanuit de hemel zullen regeren, die hebben dat opstandingslichaam en die zullen dus ook letterlijk vanuit de hemel regeren. Want u moet één ding goed begrijpen. Christus zal op aarde verschijnen aan het begin van het vrederijk. En wij zullen met hem verschijnen. Maar dat wil niet zeggen dat wij ook 1000 jaar hier op aarde zullen wonen. Met ons verheerlijk lichaam zullen we bij hem in de heerlijkheid wonen. Hier op aarde, dat is de plek voor mensen die nog dit sterfelijk lichaam hebben. Zoals iemand het ooit uitlegde, en het staat zo niet in de Bijbel, maar het zou heel goed kunnen zijn. Wij zullen met Christus regeren, dus dan moet je af en toe toch ook in verbinding treden met deze aarde. Wellicht zullen we aan de mensen hier op aarde verschijnen zoals engelen in het Oude Testament verschenen. Want inderdaad, er zullen gelovigen op aarde zijn die het vrederijk zullen binnengaan. En wij zullen met Christus met verheerlijkte lichamen vanuit de hemel regeren. Ik zie allerlei nieuwe ja-maars bij u opkomen. Die gaan wij lekker niet beantwoorden. Want dan wordt het helemaal abracadabra. Hoe weet ik nu? Het is maar goed dat die vraag onderop ligt. Heb jij dat zo geregeld, Jan-Willem? Hoe weet ik nu dat ik mezelf niet bedrieg voor de eeuwigheid? Soms heb ik zo mijn twijfels. Is mijn liefde tot Christus wel echt? Nou, dat is een fantastisch mooie vraag om mee te eindigen. Ik zal u het antwoord geven. Nee. Soms is uw liefde tot Christus minder dan eigenlijk had gemoeten. En als troost kan ik u erbij vertellen dat het voor mij ook zo geldt. En dat het voor elke gelovige hier geldt. Wij worden uiteindelijk niet behouden doordat we nooit getwijfeld hebben. We worden ook niet behouden doordat we altijd zo'n vurige brandende liefde voor de Heer hebben gehad. Wij worden behouden door zijn genade. En niet door onze verdiensten. Wij worden niet behouden omdat we zulke goede gelovigen zijn, maar omdat we gelovigen zijn. Dat is geen excuus om dan maar een slechte gelovige te zijn en de kantjes ervan af te lopen en je eigen ding te doen. Nee. Maar slechte kinderen van God zijn ook kinderen van God. Ik heb daar, was het al vorige week, over gesproken op een jongerensamenkomst. En die stond dezelfde avond al op YouTube. En CIP heeft hem vandaag door gans christelijk Nederland verbreid. Als u die preek wil horen over geloofszekerheid, hoe kun je zeker weten dat je een kind van God bent, dan klik je CIP aan of je zoekt gewoon op YouTube. En dan jij daar, zo heette die bijeenkomsten in Apeldoorn, en Ouwe Neel. Nou, dan komt het vanzelf. En dan moet je maar even zoeken, ergens in die samenkomst, er is mijn preek. En dan gaat het over deze kwestie, dat raad ik u heel erg dringend aan. Geloofszekerheid. Ieder mens heeft wel eens zijn twijfels. Er zijn trouwens een heleboel twijfels hoor. Je hebt intellectuele twijfels. Zo ineens van, jongens, stel even steeds voor dat het allemaal helemaal niet waar is. Dat God er helemaal niet is. Dat is een intellectuele twijfel. Dat kan iedereen wel eens door de gedachten schieten. En dan lees je weer in de Bijbel en je bidt en dan komt het wel weer goed. Maar er is ook een gevoelsmatige twijfel. Ik ben nog zo slecht en ik doe nog zoveel verkeerde dingen. En hoe weet ik nou zeker dat het ook voor mij is? En hoor ik er nou echt bij? Heb ik mij niet wat ingebeeld? En sommige mensen hebben het zelfs over dat je met een ingebeelde Jezus naar de hel kan gaan. Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk. Dat is een gevoelsmatige twijfel. En dan heb je ook nog weer allerlei varianten in. Maar je wordt niet behouden omdat je nooit getwijfeld hebt. Je wordt behouden alleen en uitsluitend door de genade en de liefde van God en door het werk van de Heer Jezus. Nogmaals, dat is geen excuus om je niet naar uit te strekken een kind van God te zijn dat ook leeft in overeenstemming met wie en wat God is. Maar als het dan wel eens een keer misgaat, want je dacht niet twijfelen aan je geboorte. Stel voor dat mijn kinderen zouden zeggen, ja, ik weet niet of ik wel een zoon of dochter van Willem Ouweneel ben, want ik doe ook wel eens heel slechte dingen. Ja, hoor eens, dat is dan jammer, dat is niet goed, maar dat is toch geen reden om aan je geboorte te twijfelen. Mensen hebben slechte kinderen en goede kinderen. Ik heb nou toevallig alleen goede kinderen, maar andere mensen hebben ook. Maar het zijn toch jouw kinderen, want je kunt hun geboorte niet veranderen. Ik zou u luisteren aanraden, Google op, eerst zoek je YouTube. En dan zet je dat lege balkje, jij daar, aan elkaar geschreven. En Ouwe Neel, en desnoods nog Apeldoorn. Dan komt het helemaal goed. Die preek is helemaal voor u bedoeld. Ik ben eigenlijk door de vragen heen. Misschien is er wel iemand die zegt, ik heb nog een dringende mondelingenvraag. Waarmee, als ik die niet kan stellen, kan ik vannacht niet rustig slaan. Dus niet zomaar even op het laatste uur nog een of ander weetvraagje. Maar echt een vraag waar je mee zit. En als je die niet hebt, dan gaan we afsluiten. Daar komt die vraag.
Je hebt het over zoveel miljoenen mensen gehad.
Ja.
Ken je die allemaal omdat je Nee, die gaten is gewoon.
De Vlaardingers blijven gewoon in Vlaardingen. En de mensen in Spanje, die blijven gewoon in Spanje. Nee, die gaan niet allemaal daar wonen. Ze trekken daar wel heen op. Je hebt dat nu al een beetje een soort voorvervulling. Want elk jaar zijn er heel wat christenen die het Loofhuttenfeest in Israël doorbrengen. Ik heb dat ook 2 keer mogen doen. Dat is mooi voor even, maar we gaan daar niet allemaal wonen. Nee, dat zo gelukkig is dat land er daar veel te klein voor. Als alle Joden terug zouden keren naar dat land, dan kunnen ze er allemaal net in. Daar kunnen wij niet bij. Bovendien, wie wil er nou weg uit het goede Holland? Ja, nee, nou goed, oké. Het Vreudenrijk, ja, waar kun je nog beter wonen in Jeruzalem. Maar zo is het helemaal. De volkeren zullen wonen waar ze wonen, maar ze zullen wel regelmatig daarheen optrekken. Daarheen reizen. Ik versta je. Waar bent u en ik versta u niet?
Er staat
natuurlijk
van zee tot zee zal het nieuwe rijk worden.
Ja.
Slaat de pennen niet te vast, want er zullen er zoveel toekomen dat ze zullen uitbreiden van haar uit.
Ja, dus in ieder geval, het Vrederijk breidt zich uit van zee tot zee. Dat geldt ook voor het land Israël. Ja, nou begrijp ik uw vraag. Het land Israël zelf zal natuurlijk veel groter zijn. Hè? Hoewel, als je nou Ezechiël 47 leest, dan zie je het eigenlijke land. Dat is gewoon wat nu ook Israël is, inclusief de Westbank. Dat is het eigenlijke land. Maar tegelijkertijd, de grenzen van het land zullen zich uitbreiden van de beek van Egypte tot aan de Eufraat, de rivier. Maar dan nog is dat veel te klein voor de hele wereldbevolking. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Jeruzalem zal het middelpunt zijn. Maar dat betekent niet dat we allemaal, als Amsterdam de hoofdstad is, wil dat niet zeggen dat we allemaal in Amsterdam moeten gaan wonen. Jeruzalem zal de hoofdstad zijn. Maar we hoeven niet allemaal in Jeruzalem of in Israël te wonen. Zelfs als we dat Israël nemen in die geweldige omvang van de beek tot aan de rivier.
Van het Vrederijk dat u net aanhaalde van Jeruzalem, dan over zijn er nog sommige mensen. Dat staat dan in de profetie dat de zonde er wel zal zijn, maar niet openlopen. En dat degenen die echt Jezus toebehoren, die komen Jeruzalem binnen door die poorten, maar degenen die nog zonde doen, zullen daar niet binnenkomen.
Ja, dat is een mooie aanvulling. Je hebt eigenlijk 3 soorten mensen. Als het over zonde gaat, heb je 3 soorten mensen in het Vrederijk. Degene die uw vraag niet hebben verstaan, die moeten dan maar uit het antwoord concluderen wat u zei. Maar je hebt in eerste plaats degene die werkelijk de Heer toebehoren. Die hebben een nieuwe leven ontvangen. Ik heb het nu niet over de mensen met hun opstandingslichamen die in de hemel wonen. Maar degene die hier op aarde zullen wonen, die wedergeboren zijn, hebben die zondige natuur nog in zich. Maar ze leven uit de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal uitgestort worden, zoals we dat lezen in Joël en in Ezechiël. Dan heb je een tweede groep. Dat zijn degenen die tandenknarsend zich zullen onderwerpen. Dat zijn en blijven goddelozen. Maar ze kunnen niet anders. Ik zeg het nou voor de 4e keer dat woord. Ze zullen zich geveinsdelijk onderwerpen. Dat woord vergeet u dan nooit weer. Maar af en toe valt het masker van hun gezicht. Dat is wat je ziet in Jesaja 65. Want dan breekt toch de zonde uit hun tevoorschijn en dan wordt die zonde geoordeeld. En dan heb je degene die in feite ook geen deel hebben aan de Messias, maar die dan niet openlijk in rebellie komen. Die in stilte als het ware de Messias afwijzen en die dan aan het einde dan toch blijken weer in de valkuil van de duivel te vallen.
Die opzorgen naar het Loofhuttenfeest,
op
die zal geen regen meer vallen.
Juist, en
zal geen regen meer in de rivieren zijn. En er zal geen regen meer, ja, meer in de rivieren zijn, dus ze kunnen niet meer eten. Dus
het is Zacharië 14, dat vertelt ons dat de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. En degene die dat doet, dan krijgt geen regen. En dan van de Egyptenaren wordt dat nog heel specifiek als voorbeeld genoemd. Nou, vrienden, dat is een mooi moment om er een punt aan te draaien. Wanneer was die volgende keer, zei jij, Jan-Willem? Oh, wacht, dat staat op mijn papiertje. Dat staat op 13 april. Dat is, dan gaan we het hebben over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zou die dan al aangebroken kunnen zijn? Nee. Want er moet eerst nog het 1000-jarig vrederijk komen. En komt toch de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan heb ik mij helemaal vergist. Maar dat lijkt me sterk. Ik kan me vergissen, maar op dit punt Ik weet het niet. Laten we de avond samen afsluiten met gebed. Ja, heren, zo is het. We hebben uw woord. Daaruit kunnen we ontzettend veel leren over hoe dat in het Vrederijk zal zijn. En daar verheugen we ons op. Maar tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat er over allerlei facetten van die leer nog heel wat verschil van mening is. Het is ook geen makkelijk onderwerp. Maar aan het einde van deze avond mogen wij toch tegen u zeggen dat we het samen van harte eens zijn over het feit dat u terugkomt. En we mogen ons op verheugen dat het dan vrede en gerechtigheid in deze wereld zal worden. En velen zullen dan inzien dat die vrede en die gerechtigheid niet zomaar zijn toe te schrijven alleen maar aan de goedgunstigheid van God. Maar ze zullen gefundeerd zijn in het werk, Heer Jezus, dat u op het kruis hebt volbracht. Dat zal de basis zijn. En in deze lijdenstijd denken we daar een bijzonder van aan. Daar is de basis gelegd. Maar u hebt ook antwoord gegeven aan de man die zei, als u in uw koninkrijk komt, gedenk me dan. Hij kreeg de troost dat hij onmiddellijk bij u mocht zijn. Maar straks komt dat koninkrijk en komt u in uw koninkrijk. En dan zal ook die man met zoveel andere gelovigen van zoveel eeuwen opstaan om deel te krijgen aan dat heerlijke rijk van vrede en gerechtigheid. Heer Jezus, we verheugen ons er bijzonder op dat u dan alle eer zult ontvangen. Dat alle knie zich voor u zal buigen, zelfs van uw grootste vijanden. En alle tong zal belijden dat u Heer bent, tot heerlijkheid van God de Vader. Wij danken u voor het voorrecht dat wij nu al hebben mogen leren onze knieën voor u te buigen. En dat we u nu al mogen loven en prijzen tot eer van God de Vader. U brengen wij alle eer. We hebben het geweldige voorrecht dat we mogen behoren tot hen die nu al in deze tijd u hebben leren kennen. Dat is allemaal genade, dat is het werk van uw geest. Daar kunnen we u nooit genoeg voor prijzen. Dat die heerlijke boodschap nog ruimschoots in deze wereld worden verbreid. Tot heil van zondaren. Tot bemoediging en vertroosting van velen die nog vele verdrukkingen en vervolgingen moeten doormaken. Uw woord zegt het dat we via vele verdrukkingen het koninkrijk Gods binnengaan. Zo ervaren ook velen dat aan den lijve. Wil met hen in het bijzonder zijn en ze uw troost, kracht en bemoediging schenken. Wees ons nabij, ook als we van hier gaan. Breng ons veilig waar we verwacht worden en wil ons de volgende keer, als u nog niet gekomen bent, weer veilig bij elkaar brengen voor de laatste avond van deze serie. U komt alle lof en alle eer toe. Amen. Amen.